Ik zou zeggen, als u een vraag hebt, laten we dat dan nu met elkaar eerst bespreken. Waar was iets waarvan u zei, dat snap ik niet, of daar ben ik het niet mee eens, of daar ben ik het juist ontzettend mee eens, dat is ook wel eens bemoedigend. Dan mag u dat nou zeggen. Broeder. Ja. Ja, dat is een goede vraag. Is handoplegging symbolisch? Dat is een goede vraag. Toen ik het zei, klonk er een zekere aarzeling in mijn stem en u pikte dat op. Waarom? Waarom? Laat ik eerst een tegenvraag stellen. Waarom vraagt u dat? Want als ik een slapende hond ga zitten wakker maken, daar heb ik geen behoefte aan. Maar als u hetzelfde bedoelt als waar mijn aarzeling in zat, dan ga ik erop in. Zie je wel, hij dacht helemaal niet zo diep als ik vreesde. Dus dan hoef ik ook niet zo diep te gaan. Tuurlijk! We gaan daar de volgende keer over zien. Er wordt ook misbruik van gemaakt. Er staat hier niet voor niets. In het allereerste vers voor de volgende keer. Legt niemand snel of andere vertalingen overijld de handen op. Nou wordt het ook heel vaak gebruikt bijvoorbeeld in de genezingsbediening. Ja, je kunt niet zomaar elke zieke de handen opleggen. Hier gaat het heel concreet over de oudsten. We moeten weer een willekeurige streep trekken. Dan blijft er weer precies genoeg stof over voor de volgende, de laatste keer. Dus ja, dan is het een beetje willekeurig, maar het gaat hier eigenlijk nog steeds over de oudsten. En we hebben gezien, de oudsten en de dienaars, die moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die hebben een proeftijd nodig. Dan moet je zeggen, oh, dat is een leuke kerel en hij doet het aardig en laten we die maar... Nee, is die goed getoetst? Is die op de proef gesteld? Is het werkelijk iemand die door de Heer in deze gemeente is aangewezen? Of is het bij gebrek aan beter dat we hem maar nemen? We nemen hem op zijn goede gezicht. Hij is pas een paar maanden in de gemeente, maar hij heeft zo'n positieve uitstraling. Dat is allemaal niet goed. Maak er een gebedszaak van. Ik zou bijna zeggen, wacht eerst tot de profetie over uitgesproken wordt. Weet heel zeker wat Handelingen 20 vers 28 zegt. Deze persoon is door de Heilige Geest als een opziener aangesteld. Wij stellen diegene in de gemeente aan die door de Heilige Geest zijn aangesteld. Wij stellen ook niet aan, wij onderstrepen alleen maar. Wij geven ons fiat. Wij zetten er onze handtekening onder. En dat moet ook, want wij moeten wel met die persoon overweg kunnen. Als er bijvoorbeeld geen enkel vertrouwen is, dan heeft het geen zin. Maar het is de Heilige Geest die aanstelt. En dat moeten we ook weten. En dat moet je dus eerst weten voordat je iemand de hand oplegt. Maar ik zat te denken bij die symboliek. Het is natuurlijk een symbolische handeling. Het onderstreept wat met die persoon gaat gebeuren. Hij wordt in een ambt gesteld. En die symbolische handeling, ja, het is een beetje als de ringen die je op elkaars vingers schuift bij een trouwerij. Het is pure symboliek. Staat trouwens niet eens in de wet dat dat moet. Het enige wat in de wet staat, wat is het enige wat in de wet staat voor een huwelijk? Wat er moet gebeuren in die bijeenkomst? Er is maar één ding dat hoeft te gebeuren. Alle andere dingen zijn poespas. Zelfs de handtekening is niet verplicht. Als je dat weigert, krijg je volgens mij wel moeilijkheden, maar het huwelijk is gesloten. Wat is het enige dat de wet voorschrijft? Hoe zegt u? Het enige volgens mij is het ja zeggen op die vraag. En de rest, de ringen, de zoen, de handtekeningen, de getuigen weet ik zelfs niet eens zeker of dat wel... Maar goed, dat maakt ook verder niet uit. Ik weet niet eens hoe ik erop kom. Maar het gaat om de essentie. Maar wat ik nou zeggen wil, daar zijn dus een heleboel symbolische handelingen die wij in het leven ook kennen. Zo kwam ik op die trouwerij. Er zijn ontzettend veel symbolische handelingen. Zo'n ring is een symbool. Maar soms vraag je af of er bij symboliek niet meer aan de hand is. Of het niet echt om een overdracht van volmacht gaat. En niet alleen maar om de symboliek daarvan. Of het dus ook niet echt gaat om kracht. Kracht die door ons heen naar die persoon toestroomt. Je moet uitkijken dat je daar weer niet op het grensgebied van de magie terechtkomt. Dat is het andere uiterste. Ik vind dat een lastig probleem. Hoe blijf je weg bij de magie? Alsof de handen zelf iets doen. En aan de andere kant, je moet het ook weer niet alleen maar als symbool zien. Want dan lijkt het net alsof je het ook kan weglaten. Alsof het niet belangrijk is. Dus ik dacht eigenlijk dat u een beetje in die richting ging. Wie had er nog meer een vraag? Ja, u vraagt dus, hoe maken wij nou uit wat cultuurgebonden is en wat niet? Maar u maakt het probleem nog extra ingewikkeld en dat wou ik er een beetje bij halen, buiten laten, door het Oude Testament erbij te betrekken. Nee, dat mag wel, maar dat is een heel onderwerp op zich. Want daar heb je natuurlijk ook met het verschil van bedeling te maken, het verschil van het oude en nieuwe verbond, de betekenis van de dierlijke offers en al dat soort dingen meer. Daar gaat het om een heleboel dingen die duidelijk afgeschaft zijn in die vorm. Dat weten we ook. Maar als je het beperkt, en dat is al lastig zat, tot het Nieuwe Testament. Dan zie je heel vaak, dat christenen geneigd zijn uit hun eerbied voor Gods woord, dat op zichzelf de prijs is, om alles klakkeloos, letterlijk over te nemen. En ik zeg wel eens een keer, er zit een zekere vorm van oneerbiedigheid in. Dat bedoelen ze niet zo, in tegendeel. Maar dat klakkeloos, letterlijk, is een vorm van luiheid om te luisteren, waar gaat het hier nou echt om? Laat ik daar verduidelijking erbij zeggen, er is geen enkel schriftgedeelte in het Nieuw Testament. Geen enkel voorschrift waarvan wij kunnen zeggen, daar hebben wij niks meer mee te maken. Er zit altijd, wat ik zou willen noemen, tijdloze principes achter. Een principe dat geldt voor alle tijden. Maar zo'n principe kan een vorm krijgen, in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, die wij zo niet meer direct herkennen. Ik geef één voorbeeld, maar het is levensgevaarlijk, maar ik hoop dat u het goed wil begrijpen. Als ik 1 Korinthe 11 goed begrijp, hadden al de vrouwen in die tijd een hoofdbedekking. Van 10 van de bedovergrootmoeders, 16 bedovergrootmoeders van mijn kinderen heb ik foto's. Al die 10 foto's staan ze op met een hoofdbedekking. Een muts. Geen vrouw zou het in haar hoofd halen, tot voor kort, om onbedekt over straat te gaan. Dat is pas in de 20e eeuw veranderd. Dat was ook zo in die tijd. Het schijnt zo geweest te zijn bij sommige afgodische diensten dat die profetessen daar zich het hoofd ontbloten. En sommigen namen dat ook over in de gemeente. En dan zegt Paulus, dat moet je niet doen. Als je het altijd doet, moet je het daar ook doen. Je moet niet speciaal willen opvallen. Nu hebben wij een situatie waarin alles totaal omgekeerd is. Geen vrouw daar bijna, behalve als het heel koud is, daar heb ik het nou niet over. Maar in het gewone leven nu zie je geen vrouw met hoofdbedekking. Behalve als ze naar de kerk gaat. Want er staat in 1 Korinthe 11. Dan denk ik, nee, je doet dan precies het omgekeerde van wat er staat. Paulus zegt, wat je altijd doet, moet je ook in de kerk doen. Dat is het principe. Dan zou ik zeggen, als je dus nooit een hoofdbedekking hebt, dan moet je het ook niet in de kerk doen. Waarom zou je? Nou, ik zeg niet dat dat nou de definitieve oplossing is en het is veel ingewikkelder. Want er is ook nog weer, wat betekent dat dan? Het is een macht op je hoofd. Nou ja, er zijn ook alweer 10 betekenissen van wat dat betekent. Dus het is een buitengewoon lastig voorbeeld. Maar wat ik wil aangeven is dat mensen denken, wij doen letterlijk wat daar staat. Terwijl ze in feite misschien precies het omgekeerde doen. Je moet je afvragen, wat was het principe daarachter? En het principe is heel vaak, vrouwen moeten niet speciaal willen opvallen. En wat hebben wij ervan gemaakt? Dat ze helemaal hun mond moeten houden. In Timotheüs 2 zagen we het de vorige keer. Een vrouw moet niet de baas willen spelen. Wat maken wij ervan? Laat ze dan maar helemaal hun mond houden. Maar dat stond er niet. En zo is het heel vaak dat wij onze eigen culturele ideeën, dat is al heel gauw ontstaan. Wij zijn aanwijzing dat er in het begin vrouwelijke ouderlingen waren en dat ze volledig volwaardig meededen. Dat moet ook haast wel op grond van allerlei bijbelpassages. Maar dat mede onder invloed van de Grieks-Romeinse cultuur, waar vrouwen geen openbare ambten bekleden, dat al heel gauw is teruggedrongen. En vrouwen in een sterk ondergeschikte positie werden gedrongen. En toen ging men achteraf dat in het Nieuwe Testament inlezen. En bepaalde bijbelteksten zo uitleggen dat dat ook precies in die richting ging. En een heleboel andere bijbelteksten, die werden daarbij verdonkere maand. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 11 vers 5 zegt, elke vrouw die bidt of profeteert. Nou, in hoeveel gemeenten mogen vrouwen bidden en profeteren in de gemeente? In een minderheid van gemeenten mogen vrouwen profeteren, hardop. Bidden, een gebed uitspreken. Ik kom in veel evangelische gemeenten waar dat gebeurt. En in nog kleinere minderheid mogen ze een profetie uitspreken. Voor Paulus was dat de normaalste zaak van de wereld. Dat vrouwen baden en profeteren. Als dat zo is, dan moet je dus, als er staat in 1 Korinthe 4, 1 Korinthe 10, vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Dan moet je dat zien tegen die achtergrond. Hij heeft gezegd, ze mogen vrijelijk bidden en profeteren. Dus dan moet je afvragen, wat bedoelt hij dan met het zwijgen? Dat moet uit het verband blijken. En dat blijkt ook uit het verband. Maar ga je dat losmaken uit het verband, dan maak je er een absoluut iets van. En dat is prachtig mooi om de algehele toestand van vandaag af te dekken waar vrouwen volledig moeten zwijgen. Terwijl Paulus eerder gezegd had dat ze mochten bidden en zelfs mochten profeteren in de gemeente. Hij zegt niet dat dat mocht, dat was de vanzelfsprekendste zaak van de wereld. Nou, luister, het klinkt misschien alsof het makkelijk is, maar het is een buitengewoon ingewikkelde materie. Het zijn juist de mensen die op een zogenaamd letterlijke manier, maar dat betekent in feite zonder op het verband te letten, zonder het geheel van de schrift in aanmerking te nemen, die het zogenaamd makkelijk maken, terwijl het in feite veel ingewikkelder is. Het is een buitengewoon complexe materie. Maar mensen die gewoon zeggen, wij doen gewoon letterlijk wat daar staat, die hebben nog nooit echt over het probleem nagedacht. Maar dat blijkt wel als je 1 Korinthe 14, laten de vrouwen zwijgen, vergelijkt met 1 Korinthe 11 vers 5, elke vrouw die bidt of profeteert. En dat zijn maar voorbeelden waarbij je dus heel ontzettend goed moet studeren. Wat zegt Paulus nou echt? En wat betekent dat in het licht van de hele Nieuwtestamentische openbaring? In Romeinen 16 vinden we een vrouwelijke apostel, Junia. Nou, ze is al eeuwenlang wegverdoezeld. Ze hebben er Junias van gemaakt. En toen ze dat niet meer konden, maar toen was dus weer een man. Toen ze dat niet meer konden volhouden en het echt Junia was, toen hebben ze gezegd, nee, maar ze was geen apostel, ze was alleen bekend bij de apostelen. En zo gaat dat maar door. We hebben vrouwelijke diakonen. In sommige gemeenten is nog een grote discussie of een vrouw een diaken mag zijn. Wel, Febe was een diakoon of een diaken in de gemeente van Kengre in de Romeinen 16 vers 1. Maar die passages, daar lezen we overheen, die willen we niet zien. Want ze passen niet in onze overgeleverde culturele ideeën over functioneren van vrouwen. Nou, zo zou je ontzettend veel voorbeelden kunnen noemen. En het is echt zware arbeid om daar enige orde in aan te brengen. Zonder enig vooroordeel, nou ja, wie speelt dat klaar? Maar vooral dus als het gaat om culturele zaken. En dan, dan zijn de vrouwen vaak de pineut. Dan kijk maar naar de islam, kijk maar naar het jodendom. Die hebben het altijd het zwaarste. Hoofdbedekking, kleding, al die dingen meer. En zo is het met christenen ook vaak. Heel veel van die dingen, hoe was dat toen? Neem het voor, om het nou even niet over vrouwen te hebben. Neem dat voorschrift in Handelingen 15. Vier dingen moet je onthouden. Afgoderij, nou dat snappen we allemaal. Hoererij, snappen we ook allemaal. Maar ook van bloed. Nou, ik ken bijna geen christenen die zich daaraan houden. Maar misschien bedoelt dat Paulus dat, bedoelde dat ook helemaal niet. En ging het helemaal niet om wat wij bedoelen met achtvoderij. Want dat was nogal wie dus dat ze zich daarvan moest onthouden. Daar hoefden ze geen gemeentebesluit over te nemen. En hoerenij betekent daar hoogstwaarschijnlijk huwen met familieleden, wat als ontucht gold. En omwille van de Joden moesten die heidense gelovigen dat maar liever niet doen om elkaar niet op de tenen te trappen. En in die zin moesten ze zich maar liever onthouden van spijzen waar het bloed niet uitgelopen was, of van bloedworst en dat soort zaken, om de gemoederen van de Joden niet te vertrappen. Althans, dat is een uitleg. Er zijn mensen die zeggen, nee, staat er, dat is voor alle tijden, onherroepelijk. En er zijn anderen die zeggen, wel nee, dat was in die overgangssituatie waarin het heel moeilijk was voor Joden en heiden om aan elkaar te wennen, want ze kwamen uit zo'n verschillende cultuur. Het is alsof je ineens de gereformeerde gemeente samensmelt met de charismatische beweging. Van hogerhand wordt dat afgedwongen. En dan moet je ze maar eerst maar eens even goed gaan oefenen hoe ze nou samen moeten leven. Nou, dat geeft een toestand en een discussies. En zo was dat. Die Joden kwamen uit de synagogen. Die moesten al enorm omleren. Die heidenen kwamen uit de afgodendienst. En patsboom, van de ene zondag op de andere zaten ze bij elkaar in één gemeente. Daar hebben we geen voorstelling van wat er voor problemen dat gaf. Romeinen 14 is zo'n voorbeeld hoe Paulus dat probeert een beetje uit te sorteren. Nou, en in die zin zeiden ze, dan laten we dan proberen om elkaars gemoederen te sparen. Zijn sommige dingen die voor de Joden heel gevoelig liggen. Niet trouwen, geen afgodenvlees eten, niet trouwen met nauwe familieleden. Niet spijs eten waar het bloed niet goed uitgelopen is. Dus geen geschoten konijnen en hazen. Want als je ze schiet in plaats van de keel af te snijden, is het bloed er niet goed uitgelopen. Dat doe je om ze te sparen. Dat is althans één uitleg. En als die uitleg waar is, dan is het probleem dus al lang opgelost, want dan is dat totaal niet meer aan de orde. Nou, het stikt van de voorbeelden. Ik heb medelijden met christelijke ethici, dus de mensen die de christelijke leefwijze moeten afleiden uit het Nieuwe Testament, want het barst van dit soort problemen. En dat is niet omdat de Bijbel het zo moeilijk maakt, maar omdat er gewoon 2000 jaar tussen de Bijbel en onszelf ligt. Wanneer wij zulke totaal andere mensen geworden zijn dan de mensen aan wie dat Nieuwe Testament geschreven werd. Wij moeten dus een enorme vertaalslag maken. En dat valt niet mee. Dus we moeten elkaar erin niet te gauw verketteren, goed naar elkaar luisteren. En samen proberen toch een weg te zoeken. Nog één vraag. Kansje voorbij. Wij gaan samen eindigen en dan gaan we samen aan de koffie. Trouwe God, onze Vader. Wij danken u voor uw dierbaar woord. Oude en Nieuwe Testament bijeen. Sommige gedeelten zijn zo gemakkelijk Anderen zijn zo moeilijk door de afstand van de tijd en de cultuur. Wij bidden u om de verlichting van uw Heilige Geest, om daar wegwijs uit te worden. Goed te luisteren naar de anderen die ook de Heilige Geest hebben ontvangen. Elkaar daarin niet te verketteren, maar elkaar ook te verdragen als we tot verschillende conclusies komen. Leid ons door uw Geest in de hele waarheid, zoals Heer Jezus u dat zelf aan ons beloofd hebt. Wees ons nabij daarin, ook in zo'n gedeelte als we vanavond met elkaar overdacht hebben. Leer ons eerbiedig met uw woord om te gaan. En dat niet alleen maar als een verzameling losse bijbelteksten waaraan wij onze eigen ideeën kunnen ophangen. Bewaar ons voor een dergelijke houding. Leer ons altijd om te luisteren. En onze eigen ideeën aan de kant te schuiven en te onderwerpen aan uw woord en uw geest. We vertrouwen ons daarin aan u toe. Ook als we nu voor een tijdje weer uit elkaar gaan. Behoed en bewaar ons op al onze wegen. Leid ons door uw genade. En tot eer van uw grote naam. Amen.